Goedemiddag luisteraars, hier Peter Dubbelt vanuit de Zuidhovenkerk en ik heb voor u de liturgie voor deze middagdienst. Ook vanmiddag is de voorganger onze eigen predikant door meneer Vogel en het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde. Na welkom en mededelingen zingen we lied 225 uit op toonhoogte. Lied 225 uit toonhoogte. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Na het stilgebed foto maar goed zingen we Psalm 19, vers 3 en 4. Psalm 19, vers 3 en 4. Dan volgt het gebed en de schriftlezing. En de schriftlezing is uit Romeinen 10, vers 4 tot 17. Romeinen 10, vers 4 tot 17. Daarna zingen we gezang 1 en gaan de kinderen naar de zondagschool. Dus na de schriftlezing, gezang 1 uit het lied. Na de collecte volgt de verkondiging en het thema van deze middagdienst is hoe kom ik aan echt geloof? En dit is naar aanleiding van Catechismus zondag 7 en 25 en het wordt leerregels 1. Na de verkondiging zingen we uit de oude berijming Psalm 56 vers 5 en 6. Psalm 56 vers 5 en 6 uit de oude berijming. Dan volgen de dankzegging en voorbeden en de geloofsbelijdenis. En het slotlied voor deze zondag is gezang 476, versen 4 en 5. Gezang 476, versen 4 en 5. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, gasten in ons midden en mensen die thuis met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ook dominee Vogel, onze voorganger, voor. En we beginnen deze dienst met het zingen van op toonhoogte 255. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
willen stil worden voor de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 19, vers 3 en vers 4. Psalm 19... vers 3 en vers 4. Zullen we samen bidden? Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn, zoals we gezongen hebben als vervreemden. En zo is het vaak wel, als we horen hoe mensen denken als ze u niet kennen, hoe er in de wereld gedacht wordt over van alles en nog wat, en hoezeer dat verandert ook. Als we wel uw stem horen, dan merken we dat er iets van vervreemding optreedt. Dat we elkaar ook niet zo goed meer begrijpen. En dat komt ook omdat u uw woord laat horen. Omdat u uw stem laat horen. En soms willen we dat helemaal niet. Soms willen we gewoon onze eigen gang gaan. Soms willen we ook niet opvallen, niet anders zijn dan anderen. Soms willen we gewoon maar stil ons leven leiden. En toch klinkt elke keer weer uw stem. De stem van de goede herder. De stem die ons wegroept uit onze eigen gedachten. De stem die ons wegroept uit de wanhoop. Uit het uitzichtloze, uit de dood zelf. De stem die ons roept tot het leven. En ook vanmiddag klinkt die stem weer. En daarmee vervreemden we wel van deze wereld. Maar we bidden van u, geef dat we het zo mogen oppakken als een stem van u, van de goede herder, die ons in deze wereld roept om achter u aan te gaan. En het evangelie te delen met zoveel anderen. We hebben het ook gezongen, het is uiteindelijk ons laatst behoud. Dat woord van onze koning. Heere, geef dat we dat ook mogen merken. Dat ons leven gewoon vastzit in u. En vaststaat op u. Geeft u dat ons allen. Bij ons hier in de kerk, ook thuis als we meeluisteren. Zegent u in ieder van de gemeente. Zegent u de kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Zegent u de kinderen die bij de oppas zijn. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt op deze zondag. Heere, zegent u allen die ook in deze stad samenkomen. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We lezen met elkaar Romeinen 10, vers 4 tot en met 17. Romeinen 10, vers 4 tot en met 17. Daar lezen we, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de woorden van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. Over het woord willen we nu ook eerst zingen. God heeft het eerste woord en het laatste woord. En de kinderen gaan daarna naar de zondagsschool en u krijgt hier de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven.
Thank you.
De preek gaat straks over een aantal vragen-antwoorden van de catechismus en ook een artikel uit de Dordtse leerregels. Ik lees die eerst met u en we lezen die in de weergave van professor Verboom. De vorige keer ging het over de vragen waarom geloven nou nodig is en wat geloven nu eigenlijk is. Dat pakken we nog even op. Wat is geloven? Dat ik zeker weet dat het woord van God waar is en er vast op vertrouw dat ik vergeving, gerechtigheid en redding ontvang alleen uit genade om Jezus wil. Wat geloven we als christenen? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. De 12 artikelen vatten dat samen. En dan zondag 25. We hebben gezien dat het geloof nodig is om te delen in het heil van Christus. Maar hoe komen we nu aan het geloof? De Heilige Geest werkt het geloof in mijn hart door de prediking van het evangelie. En hij versterkt het door het gebruik van de sacramenten. En uit de Dordtse leerregels, artikel 1.3 moet dat zijn. God is zo intens goed dat hij verkondigers van deze zeer blijde boodschap uitzendt om de mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen. Hij doet dat tot wie hij wil en waar hij wil. Ze roepen de mensen op tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde heiland. Dat staat ook in dat gedeelte dat we gelezen hebben, Romeinen 10, vers 14 en 15. En straks na de preek zingen we Psalm 56, we hebben 2 weken geleden ook gezongen, maar het past er wel helemaal bij. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ja, hoe kom ik nu aan geloof, aan echt geloof? Nou, dat lijkt me een heel goede vraag. Dat lijkt me een vraag voor je kinderen en kleinkinderen. Voor je vrienden en voor je ouders wellicht. En ook voor buurtbewoners. Hoe komen zij nou aan geloof? En hoe komen zij tot geloof? Dat is eigenlijk een vraag voor kerkmensen en voor niet-kerkmensen. Een hele brede vraag. Het is ook een vraag voor mezelf. Want ja, het gaat om meer dan een aardigheid en meer dan een iets wat je erbij doet in het leven. Het gaat over leven en sterven. En zeker als je nadenkt over het sterven, en vanmorgen hebben we dat natuurlijk, daar worden mee geconfronteerd. En dan denk je van, ja, ik heb dat wel eens, hè. Als ik dan bij iemand ben die op sterven ligt, en je denkt daarna, je ziet iemand op bed liggen en je denkt van, hé, hoe zou dat nou bij mij gaan? Hoe zou dat nou bij mij zijn? Ik kan van alles zeggen, van alles roepen en van alles menen, maar als het er nou op aankomt, als het er nou werkelijk op aankomt, dat je niet meer een of andere theorie kunt ophangen, dat je ook niet meer op een preekstoel kan zitten of staan, dat je ook niet meer in de kerk kan zitten, zegt van nou, dan ga ik dat eens beoordelen. Maar als het er nou echt op aankomt, wat zal ik dan zeggen? Wat geloof ik dan eigenlijk? En hou ik dat wel vol als het moment daar is? Of wat is het nou? Bedrieg ik mezelf soms? Of hou ik me voor de gek? Geloof ik het eigenlijk niet? Bedrieg ik mezelf? Hou ik me vast aan dingen die geen waarde hebben of die het niet kunnen houden als het erop aankomt? Maar vragen die we denk ik allemaal wel eens hebben. Ook als we denken aan onszelf. Ook als we denken aan anderen. Onze kinderen, hoe kan ik ze het nou geven? Als het nou gaat over jezelf, hoe kan ik mezelf dat nou geven? Hoe kan ik mezelf daar nou bij brengen? Echt geloof. Blijkbaar is dat nodig en daar hebben we het eerder over gehad. Hè? De vorige keer hebben we het erover gehad. Waarom is dat geloof nou eigenlijk nodig? Want soms zou je kunnen denken, als je over de liefde van God nadenkt, Dat staat op zoveel bladzijden van de Bijbel, dat je zegt van ja, die liefde van God is zo groot, zo wonderlijk groot. Hij gaf zelfs zijn eigen zoon, en hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, enzovoort. En ja, je leest maar bij de apostel Paulus hoe lyrisch die kan zijn over Gods genade, over Gods barmhartigheid, over Gods liefde. Nou, dat vind je eigenlijk overal. En soms denk je dan van, waarom is mijn geloof dan eigenlijk nog nodig, als het al zo groot is? Waarom is geloof nou nodig? Nou, een paar weken geleden hebben we gezegd, omdat het te maken heeft natuurlijk ook met waar het nu werkelijk om draait. Waar ging het nou mis in het paradijs? Nou, toen die slang kwam en zei van, is het nou zo dat God gezegd heeft dit en dat? En dat is dat Eva zei van, nou, zo is het ook weer niet. Maar, en ze zag, en ze nam, en ze at. Wat die slang zei over het God gelijk zijn, dat vond ze eigenlijk belangrijker, of dat gaf ze meer waarde, dat vertrouwde ze meer op dat moment, dan op dat wat de Heere God gezegd had. En met andere woorden, in het paradijs wordt de vertrouwenskwestie gesteld. Het gaat niet over zomaar het eten van een vrucht. Die zegt van, nou, wat is daar nou voor ergs aan? Maar de vertrouwenskwestie staat op het spel. Wie vertrouw je nou? Wie geef je nou je credits? En dat staat op het spel. En ja, en we weten wat het gevolg is. En dan begrijp je ook dat als het vertrouwen er niet is, dat dat vertrouwen terug moet komen. Dat het dan niet alleen gaat over iets wat een beetje fout is gegaan en wat weer een beetje goed gemaakt moet worden. Maar dat wantrouwen moet worden weggenomen. En dat vertrouwen weer in ons hart geplant moet worden. Als de enige manier waarop we met God mogen omgaan. En dan kom je er ook achter wat geloof is. Als het misgaat op het gebied van vertrouwen en wantrouwen, dan moet het goed gaan op het gebied van vertrouwen. En dat is natuurlijk ook, hè, wat is nou geloof? Als je het Hebreeuwse woord neemt, dan is dat een vorm van aman. En aman betekent, kennen we allemaal uit ons woord amen. En dat betekent, ik vertrouw erop. Het is zo zoals het is. Ik vertrouw erop. En geloof is in de eerste plaats ook. Inderdaad, vertrouwen. God vertrouwen. Ik vertrouw je. Als je dat zegt, ja, dan moet je ook weten waarop je vertrouwt. Hè? Dus het heeft met twee dingen te maken. Hè? Met kennen en vertrouwen. Met weten en vertrouwen, natuurlijk. Je moet weten aan wie je je heil en je zaligheid toevertrouwt. Je moet weten in wiens handen je werkt als je heen gaat en sterven moet. Petrus deed dat bijvoorbeeld, hè? Toen hij Jezus zag lopen over het water. Dan zei hij niet alleen maar, Heere, zeg me dat ik tot u mag komen. Maar hij zegt, als u het bent, zeg me dan tot u te komen. Als u het bent. Met andere woorden, Petrus had in de Heere Jezus iets gezien. En hij wist iets van de Heere Jezus. Als u het bent, zeg me dan dat ik tot u mag komen. En dan gaat hij. Gaat daarna mis, maar we begrijpen het punt. Je moet iets weten van God. Als u het bent. Dat betekent niet dus dat het gaat over alleen maar de weetjes, hè, van de Bijbel, 66 hoofdstukken. En wat is middelste vers van de Bijbel. En nou, dat zijn interessante dingen en best mooi om te weten. En wat staat er op die bladzijde en waar heeft dit mee te maken? En je kunt er hele theologie over op loslaten. Wat is de theologie van apostel Paulus? En je kunt van alles weten, maar het gaat uiteindelijk om in dat wat je weet, dat je God leert kennen. En dat je weet van wie hij is. Nou, de catechismus zegt dat ook heel nadrukkelijk. Hè? Wat is nou geloven? Dat is weten en vertrouwen. Vast weten en vast vertrouwen. En dat weten wat God in zijn woord beloofd heeft. En wat in de 12 artikelen, die we straks ook zullen belijden, is samengevat. Kennen en weten. Ik moet ook iets zeggen over een ander woord. Dat hangt er ook wel mee samen. En dat maakt het ook duidelijker. Daar hebben we het van de week ook op catechisatie over gehad. Over het woordje begrijpen. Weten en kennen. Kennen en vertrouwen. Weten, kennen. Maar begrijpen is nog wat anders. Als je iets wil begrijpen, als je zegt, ik geloven is een vorm van begrijpen, dan zeg je eigenlijk, ik wil ergens grip op hebben. Ik wil het in mijn handen houden. Nou, ik moet u zeggen van, dan gaat het toch heel vaak mis. Want dingen in je handen houden, dingen in grip op dingen hebben, dat is vaak niet het geval. Zo kun je zeggen van, nou ja, ik lees dit. Dat is een stukje van de Hebreeën lees of uit de profeten. Dan zeg je, ik begrijp het niet. Dat is één manier van het niet begrijpen. Ik begrijp gewoon niet wat er staat. Ja, er staan letters achter elkaar, woorden achter elkaar. Maar het is vertaald uit het Hebreeuws in het Nederlands. Maar ik begrijp het eigenlijk niet. Het kan net zo goed nog steeds Hebreeuws zijn. Op die manier kun je het niet begrijpen. Ik begrijp niet wat er bedoeld wordt. Je kunt ook op een andere manier dingen niet goed begrijpen van God. En je kunt zeggen van, dat is iets wat je leert in de Bijbel, dat God de schepper is van alle dingen en dat hij alomtegenwoordig is. Hè? Zijn alomtegenwoordigheid, dat hij overal is. Nou, probeer dat maar eens te begrijpen. Nou, denk eens aan een kerk zoals we hier bij elkaar zijn vanmiddag. Dat je zegt van, nou, er zijn zoveel mensen in de kerk en we bidden met elkaar. En we zeggen, Heere God, u ziet ons en dat betekent dat hij ons allemaal persoonlijk ziet. En dan zeg je van, nou, dat vind ik al moeilijk te begrijpen. Dat hij niet alleen iets met u heeft, maar ook iets met jou heeft. En dat hij ook iets, en ook nog met mij heeft. En dat hij dat allemaal weet van mij, van ons. Dat hij iets van u weet en iets van jou weet. Of dat hij alles weet eigenlijk. Hè? En hoe kan hij dan overal tegenwoordig zijn? Moet je voorstellen dat er nog zoveel meer kerken zijn. En dat hij het weet allemaal wat er gebeurt. Dus hij zijn alomtegenwoordigheid, zijn alwetendheid. Zijn dingen die je eigenlijk helemaal niet begrijpt. Of zijn eeuwigheid. Hoe kun je nou, daar moet je over nadenken. Voordat er ook maar iets was, was God er. Hoe zit dat dan? 3 miljard jaar geleden. Het is nog maar een beginnetje, zeg maar, hè. Dat gaat er niet in. Dat vat je niet. Dat begrijp je niet. Dat is ook een manier van niet begrijpen. Wat ook een manier van niet begrijpen is, hoe God nou mijn leven leidt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe dat nou zit? En soms gebeuren er dingen in je leven en dan denk je van, ja, dat heeft echt zo moeten zijn. Maar ja, als dat echt zo heeft moeten zijn, dan heeft dat moeten gebeuren, en dat moeten gebeuren, en dat moeten gebeuren, en dat moeten gebeuren, en dat, en dat, en dat, en dat. Nou, dat duizelt je. Dan denk je, hoe is het mogelijk dat het zo heeft moeten zijn dat dit gebeurde en dat dat allemaal een plaats heeft in Gods denken? Dat begrijp je helemaal niet. Dat is ook weer een manier van het niet begrijpen. En nog een manier van het niet begrijpen is dat als je jezelf een beetje leert kennen, dat je dan zegt, ik snap niet dat God van mij houdt. Dat begrijp ik niet. Daar kan ik echt niet bij dat God van mij houdt. Dat is ook een manier van niet begrijpen. En zo zie je, van als het nou gaat over geloof en begrijpen, nou, er zijn toch heel veel dingen die we niet kunnen vatten. Omdat het iets met ons hart te maken heeft en Gods hart te maken heeft. Omdat God God is en geen mens. En wij mensen zijn en niet God. Omdat God heel anders is dan wij. En soms ook gewoon omdat we bepaalde dingen niet helemaal doorhebben. Dat kan ook nog. Maar begrijpen en niet begrijpen, dat betekent dus dat je zegt van, als ik dingen niet begrijp, er zijn mensen die zo denken, als ik dingen niet begrijp, kan ik niet geloven. Maar dan denk je van, dan kun je heel weinig dingen geloven. Waarom zou je denken dat er iemand van je houdt? Ja, dat komt omdat ik veel geld heb, bijvoorbeeld. Nou, oké, dat zou een reden kunnen zijn. Maar omdat ik zo geweldig ben. Nou, als je dat al zegt, dan weet ik niet of mensen dan echt van je gaan houden. Er zit in, bijvoorbeeld in het woord liefde, zit iets onbegrijpelijks. En als je alleen maar die dingen gelooft die je kunt begrijpen, ben je een arm mens. Geloven is kennen en vertrouwen. En ook God leren kennen in al die onbegrijpelijke dingen. Zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn eeuwigheid, zijn liefde. En soms weet ik het gewoon niet, maar ik weet wie hij is. En hoe meer je vertrouwt op hem, des te minder gaat dat een rol spelen dat je bepaalde dingen niet begrijpt. Maar dat je gezegd hebt, ik heb iets van de Heer Jezus gezien. Ik heb het hart van God gezien. En ja, dat begrijp ik niet, maar daar vertrouw ik op. Ik vertrouw hem op wat hij zegt. Ook al begrijp ik niet altijd alles van hoe mijn leven loopt. Begrijp ik heel veel dingen niet van hem. Maar dat hoor ik. Maar hoe kom ik nou aan dat geloof? Je kunt zeggen, daar moet ik flink over nadenken. Ja, dan kun je zeggen van ja, maar dat is het niet. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, genoeg mensen, die ja, vooral leven met hun verstand. We zeggen allemaal, of we denken dan allemaal, ja, maar je gevoel speelt een rol. Ja, dat is zo. Maar er zijn mensen die daar wat minder van hebben, om het zo te zeggen. Die heel verstandelijk zijn ingesteld en daar soms ook last van hebben. Maar zo is het. En soms moeten mensen dan, er zijn mensen die heel veel nadenken. En die zeggen dan, dit moet het wel zijn. En dit moet het wel zijn, zo is het dan ook. Dus hoe kom ik aan het geloof? Door heel veel na te denken. Ik denk dat mensen er ook achter komen. Dat erover nadenken en het voor jezelf voor waar houden. Ook een kwestie is van een geschenk dat je ontvangen hebt. Van inzicht dat je ontvangen hebt. Ontvangen hebt zelf. Dat het niet iets is van, het zit allemaal zo in elkaar en ik ben er zelf achter gekomen. Maar dat je dat door het lezen van Gods woord, dat je zegt, ja, zo is het en zo gaat het. En zo kan het zijn. En dat betekent dus dat ook als je zo in elkaar zit, dat je het vooral, ja, sommige mensen zeggen dat is een handicap en anderen, ik zeg soms ook wel, het is ook een pluspunt als je zo in elkaar zit. Het heeft ook positieve kanten, laat ik het dan zo zeggen. Hè, dat je zegt van, ja, maar zo heb ik wel ontdekt wat de waarheid is. Anderen zeggen, het heeft niet zozeer met je verstand te maken, maar hoe kom ik aan het geloof, dat overkomt je. Dat overkomt je gewoon. Het overvalt je. Het moet met je gebeuren. Het is een geschenk. Ja, dat is waar. Het is ook een geschenk. Het is niet alleen een geschenk dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar ja, wat apostel Paulus zegt in Efeziërs, hè, zelfs ons geloof is een geschenk. Dus niet alleen dat hij kwam, maar ook nog dat je het gelooft, is ook een geschenk. Iets wat je krijgt. Helemaal waar. Hè? We hebben een stukje uit de Dordtse leerregels gelezen. Ik kom er straks nog even op de inhoud daarvan terug. Maar dat gaat veel over de verkiezing. Over God die het geloof moet geven. Het gaat eigenlijk over genade. Wat is nou genade? Nou, wat is nou genade? Jezus is genade. En geloof in Jezus is genade. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Het zijn geschenken van God. En ik denk dat je dat uiteindelijk ook wel moet erkennen en zal erkennen. En ieder die tot geloof gekomen is, dat is iets wat me gegeven is. Maar het is wel een vreemd geschenk. Het is geen geschenk wat je zegt, dat geeft je aan een enkeling. Het is het grootste geschenk wat je kan krijgen. En ja, met grote geschenken, en hoe groter het wordt, hoe ingewikkelder het wordt. Als ik nou zou zeggen van, ik heb een groot geschenk voor je. Dan zeg je van, ja, een groot geschenk. Dat kan die eigenlijk maar aan één persoon geven. Zo werkt dat, hè. Stel je voor een loterij. Dat je een miljoen wint. Ik wou eerst de 100.000 zeggen, maar dat is niks meer tegenwoordig. Je moet toch wel 26 miljoen kunnen winnen tegenwoordig, hè. Maar het is zo'n groot geschenk, zo idioot groot. Dan kun je even zeggen, dat win ik nooit. Dat win ik nooit. En dat zit er een beetje bij ons in. Een groot geschenk, dat is iets wat je eigenlijk nooit krijgt. Een groot geschenk is voor een enkeling, anders is het geen groot geschenk. Nou, het grootste geschenk wat God geeft, eeuwig leven. Grootste geschenk. Vergeving. Verzoening. Dat zijn de grootste geschenken die een mens kan krijgen. En zegt van, dat zal dan voor een enkeling zijn. Hè? Zoals de 26 miljoen. Maar je kunt het zo krijgen. Je kunt het zo krijgen. Je kunt het leven zomaar krijgen. Dat geschenk kun je zomaar krijgen. Het is eigenlijk heel vreemd. En misschien zitten we daar wel eens wat mee. Dat je ook wel parten kan spelen. Grote geschenken zijn voor weinig mensen. Misschien denken we wel, als het een groot geschenk is, dan kan het dus niet voor veel mensen zijn. Want dan is de mooieheid eraf of zo. Dus natuurlijk iedereen 26 miljoen erbij krijgt op zijn rekening. Dan wordt het geld zo wat minder waard. Hè? Dan hebben we er weer niks aan met elkaar. Dat is waar. Maar met dit is het toch heel wat anders. Het is en blijft een geschenk. En ik zou zo zeggen, zeker als je in de kerk komt. En je moet er heel wat voor doen. Om dat geschenk niet te ontvangen. Want dat is het. Dat grote geschenk, daar moet je niet heel wat voor doen om het te krijgen. Je moet er heel wat voor doen om het niet te krijgen. Daar moet je echt veel voor doen. Stel je voor, als je buiten in de storm loopt of in de regen loopt. Nou, dan moet je er toch flink wat voor doen om daar geen last van te hebben. Om te zeggen van, nou, het is hier bladstil. Ja, de bladen zijn van de boom af, hè, maar het is hier bladstil. Lastig om er niks van te merken. Zelfs binnen in je huis hoor je het. Als je zegt, ik sluit me ervoor af. Dan nog gooi je die span te kraken. En je moet jezelf dus wel heel erg isoleren. Je huis, nou, je hart. Je alles eigenlijk. Om het niet te ontvangen. En dat isoleren, hè. Dat kan zomaar, dat is het vreemde. Het grootste geschenk dat je zomaar kunt krijgen. En je moet je ervoor isoleren om het niet te ontvangen. En je zegt, waar doe je al die moeite voor? En toch is het zo. En buiten de kerk is het wellicht wat anders. Als mensen het niet weten. Niet horen. Maar in de kerk. De werkplaats van de Heilige Geest. Moet je wel heel erg isoleren. Terwijl dat totaal niet nodig is. Hè? En die Dordtse leerregels zeggen daar zulke mooie dingen over. We hebben dat gelezen. Hè? Dan denk je, die Dordtse leerregels. Dat is heel bijzonder, hè? De Dordtse leerregels. Nou, die zouden ons op het lijf geschreven moeten zijn. En volgend jaar, bij de herdenking van 1618, 1619, komen er mensen uit de hele wereld naar Dordrecht. Uit Amerika, Korea. Ze willen wel eens die stad zien, hè? Met die Dordtse leerregels. Maar goed, wat staat er nou in? God is zo intens goed, dat hij verkondigers van deze zeer blijde boodschap uitzendt om de mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen. Ze roepen de mensen op tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde heiland. Nou, dat is het. En elke keer als we hier samen zijn, gebeurt dat. En daarom lazen we dat ook uit Romeinen 10. En Paulus zegt het, hè, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. En daarom, zegt Paulus, moet er ook iemand staan preken. Daarom moet het evangelie ook verkondigd worden. En ja, de enige reden, de diepste reden waarom er iemand staat te preken. Dus niet omdat je denkt van, nou ja, we hebben een kerk en er moet ook iemand aan het werk gehouden worden en die moet ons wat vertellen. Maar dat is iemand die geroepen wordt om dit evangelie nou te delen. Om het bij je oor te leggen. En door de geest ook in je hart neer te leggen. En dat gaat op de manier, van het woord, van het gepredikte woord. Dus hoe kom ik aan dat geloof? Door de prediking van het evangelie. Kan het ook anders? Ik heb meer aan een mooi lied, zegt iemand. Oh, dat kan. Het is tenslotte Gods geschenk, hè? En niet ons geschenk. En dat maakt de Heilige Geest uit, natuurlijk. Maar, ja, je kunt natuurlijk zeggen van, ja, eigenlijk wil ik het niet zoals God het wil. Ik maak mijn eigen verhaal daarbij. Dat kan natuurlijk dat je dat zegt, maar dan ben je jezelf aan het isoleren, dat kan natuurlijk ook. Dat God het geeft onder een lied, dat God het geeft op een andere manier, op een ander tijdstip, maar door zijn woord, dat is allemaal waar. Maar als wij dat tijdstip gaan kiezen en de manier gaan kiezen, ik kan alleen maar tot geloof komen als ik een mooi lied hoor, of als ik een mooi boek lees, of als ik, weet ik veel wat. Volgens mij trek je dan eerst een regenpak aan, om de regen van Gods woord buiten je te houden. Ik bedoel, je moet daar zijn waar God zijn belofte aan gegeven heeft. En als je hier nou bent met een ontvangend hart en met de vraag van Geest van hierboven, leer mij geloven, dan ben je hier op het juiste adres. De catechismus zegt dat ook in zondag 25, hè? Of zondag 23, 25 is dat. We hebben gezien dat het geloof nodig is om te delen in het heil van Christus. Maar hoe komen we nu aan het geloof? Nou, de Heilige Geest werkt het geloof in mijn hart door de prediking van het evangelie. Hoe kom ik nou aan dat geloof dat ik nodig heb om te leven en te sterven? Het geloof dat bestaat in ellende, verlossing en dankbaarheid. Waarmee ik kan leven en sterven inderdaad. Dat komt, dat krijg ik door de prediking van het evangelie. En wat betekent dat nou heel direct? Mensen zeggen soms, ja, dat gebeurt onder de prediking van het evangelie. Het kan gebeuren tijdens de preek dat. Zoiets. Maar onder de prediking is nog te weinig gezegd. Als er hier iemand staat te preken, wie dat dan ook is, in een ambtelijke dienst, en daarom hechten we daar waarde aan, mag je erop vertrouwen dat God zelf aan het woord komt. En dat in de woorden van de voorganger de stem van de goede herder klinkt. En dat betekent dus meer dat het onder is, hè? Dat je zegt van, dus meer dan, ja, als er gepreekt wordt, dan kan God je bereiken. Nee, God bereikt je met zijn woord. Als er iemand staat te preken, dan heeft iemand wat te zeggen. Namens God, ik heb hier wat te zeggen, inderdaad. En daar gaat het over. Misschien is dat wel het moeilijke van onze tijd. En misschien is dat altijd wel zo geweest dat we zeggen van, ja, er staat iemand wat te zeggen. En ik moet er iets in horen wat weerklank vindt in mijn leven, wat weerklank vindt in mijn hart. En dan moet ik iets mee kunnen. En nou, soms is dat wel zo en soms is dat niet. En soms ligt het aan de dominee, soms ligt het aan de luisteraar. Maar ik zeg, ja, maar God spreekt. En dat is het verhaal van een kerkdienst. En God komt aan het woord. Dat is meer dan dat je zegt van, ik moet eerst maar eens horen of er wat bij zit. Maar horen of die het leuk brengt of goed brengt. God, die heeft ons wat te zeggen. En God zegt iets. Zijn eigen woorden. Het probleem is natuurlijk dat je zegt van, ja, ja, maar ja, die dominee en de kerk en ik, hè, ikzelf, de dominee wel echt, gaat het wel goed in de kerk en ben ik als luisteraar wel echt. Het gaat om God die wat te zeggen heeft, echt wat te zeggen heeft. En hij zegt dat door een onechte dominee. En door een onechte kerk, laat ik het ook maar zo heen. Ook in uw eigen en jouw eigen onechte leven. God weet alle dingen van ons. Hij weet hoe ik in elkaar zit en hij weet hoe de kerk in elkaar zit. En hij weet hoe u in elkaar zit. En toch geeft hij het evangelie in onze handen, in onze mond, in onze oren. En hoe doet hij dat? Door zijn geest. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Ik zei het net al, hè? De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Dat is zijn smederij. De plek waar hij werkt, waar zijn werkbank staat. En waar hij alles doet. En waar hij dingen repareert. Waar hij dingen tot leven brengt. Dingen die dood zijn, weer laat leven. Dingen die gebroken zijn, weer heelt. Een pleister plakt. Van alles doet hij. Maar hij maakt van dode zondaren levende christenen. Dat doet hij. En je zegt, dat doet hij onder de prediking. Ja, maar hij doet het juist door de prediking. Het heeft God behaagd. Door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Daarom, omdat God dat zo doet. En hij gebruikt dat, die persoon die op de preekstoel staat. Hij gebruikt zo'n kerk daarvoor. Maar dit is de manier waarop God beloofd heeft het geschenk in onze harten te leggen. En om dat geloof te geven, staat er zo'n mannetje op de preekstoel. En de ene keer is het inderdaad mooier dan de andere keer. Maar je hoort, als je goed luistert, de stem van de goede herder. En om dat te geven, gaat het woord van God eens open bij je. Lees je daaruit voor jezelf. En die geest zelf legt de dingen in je hart, als je daarop vertrouwt. Als dat woord open gaat. En hoor dan dat woord. Hè? Als je daar nou mee zit, hoe krijg ik nou dat geloof? Hoe krijg ik nou een echt geloof? Nou, dat heeft dus alles te maken met vertrouwen. Ik kom er weer op terug. Vertrouwen dat God zo werkt. Ik kan het niet bewijzen natuurlijk dat God zo werkt. Niet, in ieder geval niet zo bewijzen dat je zegt van nou 1 en 1 is 2. Ik kan het niet bewijzen dat God zo werkt. Maar ik vertrouw erop. Omdat hij het zelf gezegd heeft. En omdat geen mens tot geloof gekomen is die het anders heeft meegemaakt. Dan dat hij zegt, God, ik heb dat in zijn woord gehoord, uit zijn woord gehoord. En als je nou daarnaar op zoek bent, dan moet je dus op zoek gaan naar het hart van God. En naar het vertrouwen op God. En dat je zegt van, ja maar als hij het nou zegt, en als hij zelfs zijn eigen zoon daarvoor over had. Zelfs zijn eigen zoon. En hij laat in die gemeente van die eigen zoon van hem, het evangelie van die eigen zoon van hem horen. Hoe zou ik daar dan aan twijfelen of hij wil, om Christus wil, eeuwig mijn genadige vader zijn. En daarom zijn we als kerk ook bij elkaar om te horen. En wat zegt de Heer Jezus? Wie oren heeft, die horen. Dat is de weg waarop je zalig mag geloven. Amen. Zullen we samen danken. Heere God, we zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Maar het brengt ons ook dichter bij huis. En in die twee dingen leven we. Verder van huis en dichter bij huis. En uw stem roept ons uiteindelijk naar het Vaderhuis. We willen u heel hartelijk danken, Heere, dat we dit vanmiddag weer mochten horen, om het weer even te weten. We vergeten het zo vaak. En we denken weer dat het geloof heel een grote prestatie van ons is, waar we veel voor moeten doen, veel voor moeten laten. Maar dat het eigenlijk uw verhaal is. Dat u het wilt uitwerken in ons leven. Waar we slechts amen hoeven te zeggen. Dat vergeten we zo vaak. En Heere God, we bidden van u. Wilt u ons dat ook vergeven? En ons helpen om u te vertrouwen. En ook als elke zondag het woord van u tot ons komt. Om er gewoon op te vertrouwen dat u tegen ons spreekt. En dat u wat te zeggen hebt. En dat u ons leven leidt. En dat u ons vergeving wil geven. En dat u ons genadig wil zijn. En dat u tegen ons zegt dat we uw kind mogen zijn. En dat u ons wilt leiden door het leven. En dat u, ook als het laatste moment aanbreekt, dat u ons tot u neemt om Jezus wil. Omdat u het zelf gezegd hebt. En omdat dat elke keer weer bevestigd wordt hier in de kerk. Geef ons te leven in dat vertrouwen op wat u te zeggen hebt. En zoals het zomaar in uw woord staat opgeschreven. En zegent u ons zo, Heere God, als uw gemeente. Heere, we zoeken het vaak in andere dingen. Of daar zoeken we ons houvast in. Terwijl we het ook wel weten dat dat niet zo is. Dat dat niet werkt. We vergeten gewoon vaak te luisteren. En dat dat uiteindelijk ook genoeg is. Heere, we vragen van u. Maakt u ons zo uw gemeente, midden in deze wereld. Deze wereld waar we van vervreemden, dat is zo. En we horen van alles, we zien van alles. En we denken, hoe is het mogelijk dat mensen zo denken? En we weten het ook, als het christendom na zoveel eeuwen toch steeds sterker uit Nederland vertrekt. En dat ook allerlei gedachten, allerlei woorden, maar ook allerlei dingen zoals die altijd waren en niet meer zijn, dan merken we dat u een boodschap hebt die zo heel anders is dan de boodschap van deze wereld. Een boodschap van genade en liefde in plaats van hardheid. Een boodschap van gerechtigheid in plaats van zelfgenoegzaamheid. Zo'n heel ander verhaal als wat wij hebben. Heren, en we horen het en we vinden het lastig om alleen dat verhaal van u te volgen. Heren, maar breng ons samen met al uw ontheemden. Heren, en geef dat we het mogen leren op weg naar het koninkrijk van u. Dat er maar één stem is, dat er maar één paspoort is uiteindelijk, wat geldt. Heren, zegent u ons zo als we onze week weer ingaan, naar school gaan, naar ons werk gaan, thuis zijn, met onze kinderen omgaan, met collega's omgaan. Heren, maak ons getuigen van u, de plek waar we wonen en werken. Stel ons tot een zegen. En geef dat het grote geschenk dat u in overvloed wil uitdelen, ook door ons heen mag gaan. En dat anderen dat geschenk ook mogen ontvangen. Heren, we bidden zo voor de wereld waarin wij wonen, die vreemde wereld, maar wel de wereld die u liefhad. We bidden voor ons land en volk. Bewaar ons voor het verder afzakken en wegzakken. En geef hen die opkomen voor uw goede zaak in deze wereld, gezegend mogen worden. Heren, zegent u uw kerk, zegent u uw kerk wereldwijd. We bidden voor uw kerk in de vervolgde landen waar een christenvervolging is. We bidden voor uw kerk hier in het Westen. We bidden om standvastigheid, om betrokkenheid op Christus Jezus en leven uit hem. Heren, zo komen we tot u. We nemen onszelf mee de komende week in Maar we hebben ook iets van u gehoord, van de overkant. Uw woord. Geef dat we dat met ons mee mogen dragen. En zo tot een zegen mogen zijn. Bewaart u ons in de komende week. Beschermt u ons, bewaakt u ons voor uw koninkrijk. Dat komt, dat weten we. Het koninkrijk van koning Jezus. En geef dat wij alle hem tegemoet zullen gaan. Met vreugde en met dankbaarheid in ons hart. Heere, laat uw koninkrijk komen. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is gezang 476, vers 4 en vers 5. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in geloof, in vertrouwen en ontvangt Gods zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.